einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Vandaag hebben we twee verschillende boeken. Hebben we één soort cupcake, gewoon vanillecake, en ook één soort thee, namelijk citroen gemberthee, want Trace heeft een beetje last van haar maag.
Ja, wanneer niet, hè? Dus eigenlijk denk ik een vrij rechtlijnige aflevering.
Ja.
Niet te frivol, gewoon rechtdoor, rechttoe, rechtaan. Welkom bij de bende van het boek. Met dus twee boeken, dat zei ik al. Misschien interessant voor de luisteraars om ook te weten welke boeken. Sarah?
Ik heb Onder Vrienden meegebracht van Paul Baten Gronda.
Ik heb gelezen Kokoro, de wegen van het hart, van Soseki Natsume. Maar op de O staat er zo'n laag streepje, dus ik denk dat we het dan lang uitspreken. Soseki.
Ah.
Soseki Natsume.
Oké. Okay.
Kan ook zijn dat ik mis ben, dus ik ga dat nu niet meer herhalen. Soseki.
Oké. Okay.
Korte inhoud.
Nu dat we weten hoe dat jouw auteur eventueel zijn of haar, is een man, is een vrouw?
Het is een man.
Het is een man. Zijn naam uitgesproken wordt,
ja?
Ben ik nog benieuwder naar de korte inhoud van Kokoro.
Kokoro. Ja, Kokoro, ik zou zeggen, het is een raamvertelling, maar eigenlijk zijn het bijna twee verhalen, omdat de raamvertelling misschien bijna langer is dan het verhaal waar het dan zogezegd over gaat.
Oké.
Okay. En ik zal dan een keer heel kort schetsen en dan ga ik er straks heel diep op in.
Alright.
We beginnen de roman eigenlijk bij een jong student. We kennen zijn naam niet. We kennen eigenlijk bijna van niemand in de roman hun naam. Dat is makkelijk, dan kan ik daar ook niet in missen. Onze jonge student, en die is... Dus dat situeert zich begin van de 20e eeuw in Japan. En die is op vakantietje met een vriend van hem. Maar die vriend wordt dan naar huis geroepen door familiale verplichting. En die blijft daar zo in een kuuroord zitten. En daar leert hij een oudere man kennen die sensei, die geen naam heeft, maar hij noemt die sensei. Dus eigenlijk een soort van mentor, leraar is in het Japans. En dan... Ja, en voelt eigenlijk vrij aangetrokken tot die man, niet op seksueel vlak of zo, maar... Die,
intellectueel.
Intellectueel vlak, maar ja. Ja, een beetje, het is echt vrij platonisch. En die zorgt ervoor dat ik zo'n keer uitgenodigd word bij die man thuis, want gewoon alle twee in Tokio. En dan zie je zo dat hij daar wel zo wat over de vloer komt, die mensen wat beter leert kennen. Maar dat sensei nog altijd een soort van afstand inbouwt in die relatie tussen hen. Maar op zich trekt die jonge man er niet zo heel veel van aan. Die blijft daar gewoon komen en gaan, want die vindt dat die sensei interessante ideeën heeft. En hij geniet gewoon van dat gezelschap. Die jonge man zelf studeert af aan de middelbare school, hij gaat naar de universiteit. Het gaat niet zo goed met de gezondheid van zijn vader. En daar babbelt hij dan bijvoorbeeld ook over met sensei en zijn vrouw. Die geeft hem wel zo'n beetje zo'n praktische raad van wat hij kan doen. En sensei benadert wel zo vrij van, zorg dat alles financieel en al vrij goed geregeld is voordat je papa sterft, want achteraf komen de wolven uit. Maar niet als een jonge man hem daar veel van aantrekt, eigenlijk. Dat doet hij eigenlijk totaal niet. En zo gaat dat een beetje verder. Op een duur moet die jonge man naar huis, omdat zijn vader dat er echt niet goed mee gaat. En als het echt zover is, ongeveer als zijn vader gaat sterven, krijgt hij een brief van sensei. Die zegt van... een brief, eigenlijk bijna een heel boek. En dat eindigt met... kijk, ik ga nu sterven. Maar dan heeft die jongeman zoiets van... Amai, ja, nu pak ik de trein naar Tokio en ga ik er naartoe. En daar eindigt zo wat die raamvertelling.
Mm-hmm.
Het is echt vrij kort, hè. En dan begint het stuk waarin dat sensei eigenlijk uitlegt... een beetje zijn levensverhaal doet. Want die sensei heeft zo'n vrij pessimistische blik op de mensen en de maatschappij en al. En dan legt hij uit dat hij, toen hij jong was, zijn ouders zijn gestorven toen hij een tiener was. En die had een onkel, waar hij eigenlijk wel goed mee overeenkwam, dat zijn ouders ook goed mee overeenkwamen. En die zei van, ja, weet je, trek u niet aan, ik zal dat allemaal wel regelen. Wij komen allemaal bij u wonen in uw familiehuis. Want die zat ook gewoon in Tokio te studeren, dus die was daar nooit. Mm. En dat kwam hem eigenlijk wel goed uit, dat hij geen zorgen had. In de zomer kwam hij dan naar huis en was hij bij zijn familie en dat was eigenlijk allemaal goed en wel. En tot dan een aantal jaar bleek... Ja, zijn onkel bleef ook ieder jaar zeggen... Ja, zou ik best wel snel trouwen. Je zou dat niet te lang moeten wachten. Wat denk je ervan als je nu gewoon zou trouwen met mijn dochter? Maar ja, sensei zit dan nu niet echt zin om te trouwen met zijn nicht. Ik snap dat.
Verstandig.
Alle respect. En dan uiteindelijk bleek dat die onkel eigenlijk zichzelf aan het verrekenen was... met die erfenis van de sensei. Dus dan heeft sensei gezegd van... Amai, alle andere mensen zijn gewoon slecht. Hij heeft alle banden verbroken... alles verkocht en nooit meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. Dus daar heeft hij zoiets van, alle mensen zijn slecht. Dus dat pessimistische levensvisie, dan gaat hij terug naar Tokio. En in plaats van zo op zijn dorm te blijven met die andere studenten, heeft hij zoiets van, ik ga ergens rustiger gaan wonen, want die was wel bemiddeld. En dan uiteindelijk komt hij terecht bij een weduwe en haar dochter. Want het is echt een lange, korte inhoud. Misschien ga ik dat sparen voor straks.
Oké, ja.
Maar het komt er uiteindelijk op neer dat Sensei dan ontdekt van... Iedereen is slecht, maar misschien ben ik ook wel iedereen.
Oeh.
Ja, dat is een memoreel dilemma, maar daar kom ik straks op terug.
Oké, mooie cliffhanger.
Ja, ik voel ik al in mijn keel dat ik al lang aan het babbelen ben voor een korte inhoud.
Ja, maar oké.
Maar bij deze, het is al een beetje een inkeek, maar nog zonder echte spoilers.
Ja.
Spannend, hè?
Ja? Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd.
Sarah, ja, je bent ook al benieuwd. Het is echt een leuke cliffhanger. Waarover gaat jouw boek?
Oké, mijn boek gaat eigenlijk over veel minder. Dus ik ga wel echt een korte inhoud geven. Dus het boek Onder Vrienden gaat over een man die voor zijn 30ste verjaardag een feestje geeft.
Hmm.
Dus dat kan ik heel kort doen, maar ik ga misschien toch net iets meer.
Ja, dat is eigenlijk gewoon zo wat bij je zaterdagavond
gedaan. Ja, nog niet, maar bijna wel. Het hoofdpersonage is dus een mannelijke schrijver die toevallig ook een buitenverblijf heeft in Italië.
Het is echt volbaten ronde gewoon.
Wel, ja, dat is dus een van de... Hoe zeg je dat? De...
Hypotheses?
De hypotheses. Amai, Theresa gaat me moeten ondersteunen vandaag met woordenschat. Dus hij is 30 en hij heeft een feest, gewoon een gezellig lekker wijntje, etentje met de beste vrienden in Italië. Dus niet te zot avondje, niets bijzonder. Dat is eigenlijk de plot. Maar dan wordt... tegen mij in het begin een beetje denk aan festen. Mm-hmm. Maar dan gebeurt er natuurlijk van alles.
Ja, natuurlijk. Het is een boek.
Het is een boek. Ik denk dat ik eigenlijk niet meer moet vertellen.
Ik heb echt al een klein beetje keelpijn en ik had gehoopt dat hij langer ging.
Maar zal ik dan beginnen met de feitjes.
Okay. Feitjes.
Ja, de feitjes zijn eigenlijk ook niet zo lang bij mij. Therese, dit wordt gewoon jouw aflevering.
Zo de Sarah-fans, misschien moet dat er wel bij zijn. Sarah-fans moeten echt niet luisteren naar deze aflevering.
Nee, maar misschien nog een minuutje en half of zo.
Ja, oké. Ga verder dus.
Oké, dus Paul Baten Gronda heet eigenlijk Paul Baten.
Paul Baten, de Gronda is verzonden. Wat?
De Gronda is eigenlijk de naam van zijn vrouw en hij heeft dat gewoon toegevoegd omdat er al een auteur bestaat met de naam Paul Baten.
Mo.
Ja. Weet je. Paul Baten-Gronda is een columnist. Onder andere voor Focus Knaak, ook voor De Morgen. Hij is geboren in 1981. Dus voor de goede rekenaar, dit boek is geschreven in 2011. Mm-hmm. Want het is ook in het jaar geschreven waarin Paul effectief ook 30 jaar geworden is. Hij woont in Leuven, maar je raadt het al, of je raadt het nooit, of je raadt het niet. Hij heeft ook een buitenverblijf in...
Italië!
Ja, en ook in New York.
Wat?
Ja, blijkbaar moet het schrijverschap toch even overwegen. Dan Onder Vrienden is zijn derde roman. Zijn eerste roman is uit 2008. Met als titel Nemen wij dan afscheid van de liefde. Dat zijn tweede roman was Kentucky, mijn land. En dan heb ik nog online ook gevonden dat hij in 2015 Wanderland ook heeft geschreven.
En hij heeft ook Over Water, die tv-serie.
Ja, inderdaad. Heeft hij samen met Tom Leenaerts, dacht ik, het scenario geschreven. De boeken hebben allemaal een beetje zo dezelfde, hoe zeg je dat, blik op het leven of zo. Het zijn totaal verschillende karakters, totaal verschillende verhalen, maar altijd een beetje in dezelfde sfeer. Wat dat denk ik ook logisch is. Dat de meeste auteurs doen dat waarschijnlijk wel.
Dat is wel een ding.
En over het boekje zelf. Dus naast het feit dat het uit 2011 dateert, is het een dun boekje. En dat is... zoals de korte inhoud, er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Dus er zijn maar 126 pagina's of zo. Maar dus, het is eigenlijk zo'n ideaal tussendoortje. Maar het is gelijk goed. Allee, het is zo mooi gepolijst. Zo mooi afgewerkt. Zo van, alles dat te veel was, is er zo mooi af.
Ja.
De zinnen zijn allemaal zo mooi en strak en bondig.
Het is niet kort bij gebrek aan, aan tijd of aandacht of zo.
Nee, voilà. Maar nu zeg ik eigenlijk al een beetje mijn mening. Hok ik, ja. Het is omdat ik toch iets zou zeggen vandaag. Oh. Voilà. Okay. Ja, dat zijn mijn feitjes. Kijk.
Amai, Sarah.
Ja.
Ja, maar kijk, ik zal u tekort aanvullen met mijn overvloed.
Ga ik terwijl een keekje.
Het is even heel lekker, kan het al zeggen. Ik zal misschien al beginnen met een kleine quote op de voorkant van mijn boek. Sosiki Natsume behoort tot het allerbeste wat de Japanse literatuur te bieden heeft. En weet je wie dat al zegt, hè? Haruki Murakami. Als Haruki dat zegt, ben ik het meestal wel aan het eten, te geloven. Sosiki Natsume is geboren in 1867, dus toen in 1916. En als je zijn boek leest, denk je echt van, amai, zo gek. Maar dat is weer al misschien mijn mening. Maar het voelt totaal niet zo aan, alsof dat al meer dan een eeuw oud is, wat hij geschreven heeft. Sosiki, ik ga het eigenlijk zo noemen, heeft zelf eigenlijk ook een maar echt ook een leven had om de roman over te schrijven. Mm-hmm. Die is geboren in een samurai-gezin. Ik weet niet hoe dat mij daarbij moet voorstellen, maar ik las dat op het net. Maar hij was een achterkomer. Zijn papa was 53, zijn mama was 40 en hij was de jongste van 6 kinderen. Mm-hmm. En die zagen dan alle twee niet echt zin. Dat was ook zo, like, zo'n klein beetje, niet echt schande, maar dat was toch zo'n beetje raar als zijn moeder per 40ste een kind had gekregen. Amai, die waren oud en die hadden nog seks, vreemd. daarom is hij vanaf zijn 2 jaar tot zijn 9 jaar is hij een soort van geadopteerd door een kinderloos gezin. Heeft hij daar gaan wonen. Ja, beide is triestig.
Ja.
Allee, lief van die mensen, nee, dat ze hem adopteren. Mm-hmm. Maar dat is echt zo'n god die een achterkomer... Dat moeilijk niet echt hebben. En dat is ook altijd zo gebleven. Dus op zijn 9e is zijn adoptieouders zijn dan uit elkaar gegaan. Is hij teruggegaan naar zijn origineel gezin. Maar...
Amai, als hij 9 jaar was.
Ja. Dus dat, ja. Maar dus van zijn 2 tot zijn 9 is hij...
Heeft hij gelukkig geweest?
Ik denk wel dat hij redelijk gelukkig was bij zijn adoptiegezin, maar hij was niet zo gelukkig bij zijn ouders. Want ja, die hebben echt zo heel duidelijk aan, vooral zijn vader, van ja...
Je moet niet hebben.
Ja. Ja, Sasuke had ook al redelijk snel door dat hij schrijver wil worden. Dus hij is naar de middelbare school geweest in Tokio, maar hij was niet zo'n flinke student. Omdat hij dacht, ja, om te schrijven heb ik dat zo niet nodig. En dan deed hij dat thuis een keer van, dat hij schrijver wil worden. En dan was allemaal zoiets van, ja, nee. Zijn moeder is ook gestorven tot hij 14 was. En zij was wel nog de meest liefdevolle ouder. Hij is dan uiteindelijk, eerst wilden ze allemaal vreden dat hij architect ging worden. Met dat hij gewoon al af en toe een keer afbrandde in Japan. Is dat denk ik echt iets met vrij veel toekomst in. Maar dan... is hij toch Engels gaan studeren. En dat was nog oké, want blijkbaar kon iedereen Engels doen in Japan. Wat ik hilarisch vond, want nu kan echt niemand Engels in Japan. Anyway. Hij is dan ook 2 jaar naar Engeland geweest, om daar een beetje te studeren. Maar dat was hij heel ongelukkig. Hij had zo'n grant gekregen van de overheid, maar dat was echt niet voldoende. Dus was een beetje arm en al en triest. Na 2 jaar, ongelukkig is ik, als ik het zo voorlees en vertel, heb ik het gevoel van, amai, zo sick, je was echt niet blij. Maar ik denk dat dat meeviel. Dus na 2 jaar is hij dan teruggegaan naar Tokio en is hij daar professor literatuurwetenschap en Engelse literatuur geworden.
Hmm. Wel een mooi statuut.
Ja, dat is nog toch
een doen. Meer dan een schrijver zelfs.
Yes. Vanaf 1903 begon hij zo wat haiku's te publiceren. Wat ook typisch is van een Japanse auteur, maar ik vind dat zo'n een goede haiku.
Ja.
Dat kan
natuurlijk. Ja.
Dan in 1905 verscheen zijn verhaal Ik ben een kat. En dat was een kort satirisch verhaal, maar heeft hij super veel succes mee gehad. Als je gaat gaan zoeken achter Natsume... Want eigenlijk is het... Natsume is eigenlijk zijn familienaam. Dus het is Natsume, zo sticky. Ja, anyway. Als je daarna gaat zoeken in de boekenwinkel, ga je waarschijnlijk ofwel Kokoro vinden, ofwel Ik ben een kat. Dat wordt ook nog altijd vertaald in het Nederlands. Dus dat was wel een groot succes. Maar de roman van Sosuke Natsume is Kokoro.
Dat is echt voor beetje... u of in
nee, voor echt iedereen. Dat is echt zo zijn... dat is echt zo een eikpunt in de Japanse literatuur ook. Omdat dat heel hard in die overgang zit van de Meiji-periode naar het moderne Japan. Mm. En dat past daar ook perfect in. In dat verhaal heb je 2 oudere mannen die sterven.
Ja.
Maar dan in de achtergrond, terwijl die oude mannen aan het sterven zijn, is de keizer ook net gestorven. Is zijn belangrijkste generaal ook aan het sterven. En dat past daar zo vrij in. Zo die in een overgang van oude Japan naar nieuwe Japan. Maar wat ik ook nog moest zeggen, in 1907 stopt hij dan met lesgeven, is hij fulltime writer. Dus hij heeft dat wel gemaakt, denk ik.
Ja.
Maar hij is wel echt al gestorven in 1916. Toen was hij nog maar 49 en hij is gestorven aan een maagsfeer.
Nee.
Dus ik denk wel dat hij misschien ook stress had.
Of gewoon pech.
Of gewoon pech, dat kan ook. Ja, ik weet niet heel goed waarvan hij dat krijgt. Maar toch had ik niet het gevoel dat hij vrij ongelukkig was. Los van zijn al, ja. Je kon hem een beetje schrijven. Ik kon hem zelfs leven van zijn schrijven. Dat is toch tof?
Ja, ja, dat is super tof.
Maar hij heeft gewoon, wat dat wel is, heeft een super pessimistisch mensbeeld. En dat zie je ook keihard in die roman. Maar ik denk wel dat je een pessimistisch mensbeeld kunt hebben en toch van dag tot dag redelijk gelukkig zijn.
Ja, ja, dat is waar.
Dat dan kan?
Ja, ik hoop het vooral voor...
Ik hoop het ook keihard voor hem eigenlijk.
Natsume.
Uh-huh.
Ja.
Hij heeft een snor op de foto. En hij heeft heel lang op het briefje van 1000 yen gestaan, maar sinds het jaar 2000 of zo niet meer.
Oei.
Ja, dat is wel jammer. Briefjes van 1000 yen worden wel heel veel gebruikt. Dat is 8 euro. Even voor de luisteraar. en dat is het zo'n beetje. En ja, Kokoro was uitgegeven in 1914.
Amai.
2 jaar voordat hij gestorven is. Ja. Oh ja, maar ik weet het niet. Is dat nog bij de feitjes? Ja, dat is ook nog een feitje. Hè. Dat was eerst in serie gepubliceerd in een krant.
Is echt? Ja, oh, leuk.
Dan, want dat is wel... Dat bouwt wel zo vrij op naar die, dat testament van die sensei.
Ja.
Want hij alludeert heel veel op iets dat hem overkomen is, toen hij jong was en al. En hij denkt, maar wat sensei? Tell us.
Mm-hmm.
Dus ik kan me voorstellen dat je dan iedere dag de krant koopt en denkt van, allee sensei,
ja, ja, ja,
zeg
ja.
het ons. De Asahi Shinbun heeft daar goede zaken mee gedaan. Oké, en nu ben ik uitverteld over de feitjes.
Alright.
Dieper graven.
Maar ja, ondertussen is er een cake-explosie gebeurd op mijn boek.
Ja, het is vrij lekker, maar je kruimelt wel.
Ja. Sorry.
Nu klink ik bijna kritisch.
Ik ga toch een beetje dieper graven in mijn verhaal. Dus zoals ik al zei, het hoofdpersonage is 30 jaar geworden en heeft een feestje voor zijn vrienden. Een etentje dus in zijn buitenverblijf in Italië. En ik kan eigenlijk zo doorgaan naar het schetsen van de vrienden. Dus het is echt zo... uiterlijk vertoon is heel belangrijk. Oh. Dus we hebben een achttal mensen, zijn ze in totaal. Dus we hebben zo Boris. Boris is een ondernemer, maar ook zo'n beetje een kunstenaar. Dus niet allemaal zo wettelijke zaakjes. Of hoe zeg je dat? Hey, doe wel een keer iets dat misschien niet helemaal mag. Dan heb je Wulpse Babs, die wel heel graag een mannelijke aandacht heeft. Dan is er Simon. Dat is haar partner. En die is zo... vrij goed bezig in de academische wereld. Is zo, staat op punt om professor te worden. Dan heb je Andreas. En Andreas is zo'n geslepen zakenjongen. En dan is er de plastisch chirurg Bill. Een Amerikaan. Of is het Canadees?
Een Anglo-Sax.
en die is getrouwd met Laura. En dat is eigenlijk de vrouw op wie dat het hoofdpersonage verliefd is. Maar hij is wel zelf samen met Mara. En dan zijn er ook zo...
Geen ongelukken.
Ja, dat past wel eigenlijk, je opmerking hoor. Dus de gesprekken gaan ook zo over hoe goed dat alles is, over de zaken. Ze hebben ook zo'n Porsche, of allee, zo... Alles is zo uiterlijk vertoon, het oppervlakkig leven van de mensen gaan ze vooral daarover. Maar naarmate dat er meer wijn wordt gedronken, durven er al zo'n beetje, hoe zeg je dat, onderhuidse opmerkingen luid opgezegd worden. En worden er een aantal dingen duidelijk die een avond. Hoe dat nu eigenlijk zit tussen iedereen en wat er al gebeurd is of wat dat mensen denken. Dus dat. Dan lopen er ook nog wat kinderen rond, want een paar hebben er al kinderen natuurlijk en die zijn allemaal mee. Waarom zeg ik dat? Omdat, ondanks het feit dat de plot misschien zo wat leeg klinkt, of zo wat, been there, done that, worden er wel een paar vragen gesteld door het hoofdpersonage die wij ons op dit moment ook stellen in ons leven. Want ja, uiteraard 30 jaar. Nee, Therese, we hebben geen buitenverblijf in Italië. We hebben ook geen Porsche. Ik wil ook echt geen Porsche. Maar ik denk bijvoorbeeld na van, ja, wil ik kinderen, wil ik geen kinderen? Allee, de vragen die zo nu...
Wil ik meer wijn, wil ik minder wijn?
Of zo de wat als, of zo van, amai, hoe ben ik hier nu terechtgekomen? Ik ben een schrijver. En hij heeft eigenlijk voor een boek dat nog wordt, dat nog zal moeten uitgegeven worden, heeft hij een gigantisch voorschot gekregen en daarmee dat buitenverblijf en die een Porsche en zo kunnen kopen.
Shit.
Dus je denkt wel, amai, super ongeloofwaardig dat die mensen, als ze 30 zijn, al zo'n carrière allemaal hebben.
Wat hebben wij dan eigenlijk gedaan?
Ja, wel, dat gevoel heb je wel soms.
Ja.
Allee, goed voor hen, maar ik vond dat een beetje afdeed aan de geloofwaardigheid. Moesten ze 45 zijn of zo, kun je dat eigenlijk meer voorstellen.
Ja.
Maar toch, de diepe vragen herken je wel. Of zo, het is wel een moment in je leven dat je al voor een paar dingen te laat bent. Of dat je zo al begint... Ja, oei, ik wil u niet.
Maar ik ben allemaal zin met
mij. Je bent allemaal zin met mij. Voilà. Of
zeg maar, waarvoor, Sarah?
Of gewoon... Allee, er zijn blijkbaar nog relaties geweest binnen de groep. Dat er andere mensen samen waren met elkaar. Of nu, het hoofdpersonage is dus verliefd op de vrouw van iemand anders binnen die groep. En die hebben zo ook wel wat een affaire. Of dat zijn ook wel zo wat minnaars. Maar die zien elkaar natuurlijk niet zoveel. Maar iedereen weet dat dan blijkbaar. Dat is een van de dingen dat zo... Allee, je moet nu niet doen alsof je dat niet weet. Zelfs die vrouw weet dat. En dan vraagt hij hem af, waarom blijft mijn vrouw dan bij mij?
Ja, ze zien mij maar zo graag dat ze het niet erg vindt.
Ja, of ziet ze mij zo graag dat ze dat ervoor over heeft. Dus zo, die vragen zijn zowel diepe vragen en mooie vragen die gesteld worden. Tegen een soort basisplot. En dat vind ik eigenlijk wel tof. Omdat je moet niet altijd een vrij zware roman hebben of zo. Om echt een zaadje in je hoofd te planten. Ja. Zo van, eigenlijk, dat is ook wel een vraag dat mij
soms
stel.
Is de herkenbaarheid van de personages gewoon belangrijker om...
Zeker,
om die een ingang te vinden bij je lezer.
Ja. Dus in het begin is iedereen dus mee en die is gewoon een schijn. En is belangrijk om te praten over de kleur van de verf van je muur. En zo die ding.
Het is niet gewoon wit, maar het is...
dan wordt het allemaal een beetje zat. Er komt er allemaal dingen boven. Dan is het echt zo met scènes en weglopende, huilende moeders. Dus dan denk je, er kan een ommekeer komen. Het hoofdpersonage gaat misschien beseffen dat hij eigenlijk veel meer houdt van zijn minnares dan van zijn echte vrouw. Misschien gaat er daar nog iets gebeuren. Mm-hmm. Maar eigenlijk gebeurt er niks.
Er is niet geen breekpunt.
Nee, er is geen breekpunt en de schijn wint.
Iedereen gaat gewoon verder met zijn leven.
Voilà, exact. En iedereen, er wordt gehuild en er wordt geroepen, maar iedereen doet zo heel snel weer zo alles weer zoals ervoor.
Het echte leven, hè?
Voilà. En daarom vind ik dit boek ook zo geloofwaardig. Er gebeurt niet echt iets uitzonderlijk. Moest je het verfilmen, weet ik niet of iedereen het zou uitkijken. Op Netflix, in de cinema is iets anders natuurlijk.
Behalve als er gezongen wordt.
Wel?
Als er gezongen wordt.
Gezongen wordt?
Een soort van musical.
Ah, ik weet niet of je het in een musical zou kunnen gieten.
Je kunt alles in een musical gieten.
Ja, misschien wel eigenlijk. Zwat. Andere kwestie. Maar ja, het heeft eigenlijk wel iets. Dat is misschien wel mijn conclusie al. Zo, ja. Kan niet zoveel meer zeggen.
Oké. Okay.
Dus, ja.
En is het belangrijk dat het in Italië is, of wat het ook in de kerk?
Och, nee, dat perfect in een villa.
Het is echt gewoon omdat Paul Bert en Ronda dacht, kan dat misschien een onkosten steen dan?
Maar het draagt wel bij het feit dat hij, weet je, het kon even goed een chique villa geweest zijn in Knokke of zo.
Het gaat er gewoon over dat hij eigenlijk een voorschot heeft genomen op iets dat hij nog moet afleveren naar zijn lijk, dat het nog meer schijn is, of niet?
Het gaat meer over de decadentie
die
ermee gepaard gaat. Van, amai, we zijn hier allemaal succesvol, we hebben allemaal super, ze hebben allemaal wel hoeveel geld, of ze zijn allemaal duidelijk gewoon om zo gewoon voor een feestje naar het buitenland te gaan. Ik denk dat het meer daarom is, om zo de personages gewoon de juiste achtergrond te geven. Dat je goed weet, we zitten in zo'n vriendenkring. Zo. Ja. Een met, hemdjes en vrouwen die gezien worden als meer als bezit of als spotmateriaal, als accessoire, dat is het. Maar dan toch echte emoties die erin opduiken. Dus denk dat Italië misschien, dat is toch ook zo typisch. We hebben een buitenverblijf in Toscane of zo.
Yeah.
Maar het is niet dat het echt over Italië gaat of zo.
Okay.
Ja, ze gaan wel gaan wandelen op een heuvel, maar dat kon ook in Frankrijk.
Daar ook heuvels.
Ja. De heuvel is wel belangrijk.
Ja.
Oké,
okay, cool. Voilà.
Er is ook een hond.
Aha.
Ja, want hij krijgt voor zijn verjaardag een puppy. Maar eigenlijk vindt hij dat super stom, want hij wil hem geen hond.
Oh, ik vind dat zo erg.
Ja.
Mensen mogen echt geen dieren geven als cadeau.
Nee.
Behalve like een pastrami of zo.
Oei, oké, okay, ja.
Want dat ze dat waarschijnlijk wel doen in Italië.
Ja, dat denk ik ook. Er staat misschien zelfs niet op de kaft. Maar ik denk het niet. Ja, nee, ik ben rond met mijn dieper graven sessie.
Mm-hmm. Oké, dan begin ik aan de mijne.
Ja.
Kokoro. Dus Kokoro betekent eigenlijk letterlijk, dat haal ik van de Wikipedia-pagina, heart, the heart of things and feeling. Maar wij hebben geluk, want de Nederlandstalige titel legt het gewoon al van direct uit, namelijk Kokoro, de wegen van het hart. En ja, daar gaat het eigenlijk ook wel een beetje over. Niet helemaal. Het gaat gewoon over menselijke emotie en de impact dat dat kan hebben op de levens van anderen. Daar gaat het een klein beetje over. Want ik denk dat veel mensen wel dat beeld hebben van Japan als een land waar veel mensen wat dat ze echt voelen voor zich houden.
Mm-hmm.
Dat binnenhouden. En dat is hier ook een klein beetje de filosofie hierin. Moest iedereen in heel die roman zo'n keer wat beter gedacht hebben en niet altijd aan zichzelf gedacht hebben, gingen de meeste mensen er wel beter af geweest zijn.
Mm-hmm.
Maar dat is natuurlijk niet altijd even simpel. Ik ga misschien eerst beginnen met een tijd waarin dat geschreven is. Dus dat is dus het begin van de 19e eeuw. Hè. Dat verandert in heel de wereld bijna veel, maar zeker ook in Japan. In het midden van de 19e eeuw is Japan eigenlijk opengemaakt geweest voor invloed van buitenaf. Tot dan was dat een mega afgesloten land. Dus dan verandert er al heel veel. Er is ook een nieuwe keizer, keizer Meiji, die heeft ook heel veel veranderd. Die heeft onder andere van Tokio de hoofdstad gemaakt en zo. En dat was echt zo een tijd waarin er veel gebeurde, maar ook wel een soort van rustige tijd, denk ik. Ik denk dat dat zo wel de keizer van de rustige vastheid was, natuurlijk de Herman van Rompuy. Haikus inclusief, maar dan in Japan. En dan heb je die overgang als tijdstift naar echt zo de moderniteit. Ja, dat boek is geproduceerd in 1914. Ja, dat is overal een beetje een woelige periode. En dat wordt ook heel letterlijk gemaakt doordat die keizer dan sterft in die roman. Dus die sterft eigenlijk terwijl dat de vader van ons student op zijn doodsbed ligt.
Mm-hmm.
En zelfs op zijn doodsbed blijft die man iedere dag zo de krant. En vanaf de krant toekomst kijkt hij er dan in. Is van, ja, hoe gaat het met de keizer? Wat zijn de berichten over zijn gezondheid? Echt zo, die is zelf keihard
ja, aan het aftakelen.
Ja.
En toch dat hij het zo hebben over de gezondheid van iedereen en keizer. Ja. Want dat is echt... Allee, ja. Dan was dat ook echt nog een soort van religieus ding, hè. Die mm-hmm. keizer, dat was echt een soort van ja, representatie van God. Ik ging zeggen online, maar ik bedoel... Sorry! Dus ja, die man is daar nog vrij veel mee bezig, terwijl die jongere mensen dan misschien zoiets hebben. Nee, hoeft dat nu wel? Dat is grappig dat we zeggen jongere mensen, want ze zien ook, ja, dat is 100 jaar geleden. Dat is ook zo'n 4 generaties geleden voor ons, hè.
Ja.
Dus dat is wel crazy. Maar op dat moment heeft iedereen daar in dat boek zelf ook het gevoel van, er is hier van alles aan het veranderen. Ik heb daar een mooi quoteje van. Ik ga van heel het begin van dat quoteje lezen en dan ga ik daar straks ook nog iets anders over zeggen.
Oké. Okay.
Dus Sensei is aan het praten tegen zijn echtgenote en ook tegen onze jonge student. De herinnering dat je ooit aan iemands voeten lag, zal er later voor zorgen dat je diens hoofd wil vertrappen. Om in de toekomst je minachting te vermijden, wil ik nu je respect afhouden. Ik verdraag liever mijn huidige eenzaamheid dan achteraf een nog grotere eenzaamheid te moeten verdragen. Zie je, we zijn nu eenmaal geboren in deze tijden vervuld van vrijheid, van zelfstandigheid en van het zelf, en als tol moeten we allemaal van deze eenzaamheid proeven. Vooral dat laatste stuk vind ik echt wel mega straf. Deze tijden van vrijheid, zelfstandigheid, van het zelf, dat is hoe dan mensen onze tijd ook beschrijven. Mm-hmm. Want amai, we zijn nog nooit individualistischer geweest dan nu. Yeah. En dan denk ik van, wauw, 100 jaar geleden zei hij dat ook al.
Yeah.
Wat dat dan ergens ook wel weer aanduidt van, is dat dan waar? Of is dat gewoon iets dat we altijd denken van yeah. jongere mensen of zo? En als tol moeten we allemaal van deze eenzaamheid proeven. Dat is zo vrij zijn beeld ook. Eerlijk dat hij ook zegt, ik verdraag liever mijn huidige eenzaamheid in een afstand dat hij zo al houdt tegenover alle mensen rond hem,
mm-hmm.
dan dat ze bijvoorbeeld te veel emotioneel in hem zouden investeren en dat hij ze teleurstelt, waardoor ze dan allemaal slechter af zouden zijn. Dus dat egoïsme dat ik daarnet zei van die gevoelens,
mm-hmm.
dat probeert hij net niet meer te doen. Door zijn gevoelens zoveel mogelijk voor zich te houden, beschermt hij niet alleen zichzelf, maar ook de andere mensen rond hem. Maar dat is wel een beetje triest.
Ja.
Want inderdaad, je voorkomt daar misschien miserie mee, maar ook wel heel veel leuke dingen waarschijnlijk. En ik heb nog eentje. Ja, dat is allemaal zo meer een grappige. De sensei en zijn vrouw zijn kinderloos, dat doet er niet zo heel veel toe. Maar die student komt daar zo af en toe over de vloer en dan eet hij zo samen met hen mee en al. En dan babbelt hij ook een beetje met die vrouw als sensei een keer weg is. En ik denk hier zijn er juist wat inbraken geweest in de buurt en sensei moest weg. Dus de jonge student gaat de avond gaan thuis wachten met mijn vrouwtje.
Okay.
En ze hebben zo een discussie. En het eindigt dat hij zegt, haar woorden waren aan de strenge kant, maar hevige pijn aan de oren deden ze zeker niet. Sensei's echtgenote was niet zo modern dat ze een ander wilde doen inzien dat ze een stel hersenen had en daar dan een soort trots in ontdekte. Ze leek meer gesteld op het hart dat diepere gronden kent. Dat vond ik ook wel mooi, want het is niet dat ze zo principieel gaan willen tonen. Kijk, ja. Ja, maar ik weet het wel even goed. En
ja, ja.
Wat dat, allee, dat is ook zo weer die moderniteit die zo wat insleept, dat hij dat dan zo charmant vindt dat zij dat niet heeft.
Ja.
Dus dat zo ergens, ja, wel herkend van, kijk, in mijn generatie is dat misschien meer zo, maar zij is van een andere generatie en dat heeft ook wel zijn waarde.
Mm.
Dat vond ik wel mooi. En dat toont ook van, het is niet allemaal mega bleek, hè. Het is af en toe, kom daar ook, want die jonge student, die heeft nog niet dat negatieve levensbeeld dat die de sensei wel heeft.
Mm-hmm.
En ergens wil sensei hem behoeden dat er hem iets overkomt, waardoor dat hij dat wel zou krijgen.
Ja.
Maar ook aan mijn waarschuwing. Van, hé, allee. Dus hier zit hij een beetje zo tussen gevrongen. Van, moet ik die jonge man hier deelachtig maken in hetgeen dat mij is overkomen? Met het risico dat ik zijn naïviteit helemaal kapot maak?
Mm-hmm.
Of moet ik hem juist de tips geven zodat hij hem niet overkomt? Zodat hij zijn naïviteit op een zekere hoogte kan behouden?
Ja.
Dus dat is wel een beetje moeilijk.
Mm-hmm.
Wacht, ik denk dat ik nog iets heb over die... Over dat... Dus die jonge student is echt zo'n beetje een jonge geest. En die kan echt zo nog zo... vrij verwonderd zijn over de dingen, zo de mooie dingen zien en al. Ik heb nog een mooie scène als ze zijn samen gaan wandelen en ze zitten ergens neer. Dus gewoon een korte scène dat ik ga voorlezen. Sensei vleide zich met armen en benen wijdgespreid neer op een oude bank naast het bed van pioenen. Ik ging op het stukje nog vrije ruimte aan de rand zitten en ik stak een sigaret op. Sensei keek naar de heldere blauwe hemel. Mijn geest was in beslag genomen door de kleuren van het jonge loger dat me omringde. Toen ik die kleuren nog wat beter bekeek, zag ik dat ze bij elke plant weer anders waren. Zelfs aan de takken van één en dezelfde esdoorn zat niet één blaadje met een identieke tint aan een ander. Sensei's hoed, die hij over het topje van een dunne zaailing van een ceder had gegooid, werd weggeblazen door de wind en viel op de grond. Dan kan hij like, zo... De wereld kan zo echt zo'n diepe indruk maken.
Mm. Maar hij observeert nog... wel mooi.
Ja.
Allee.
Ja, ja, ja. Ja. Mm. Ik had er een hartje bij. Wat ik misschien zo leuk vind aan heel die verteller, en zeker ook En dat eerste deel van dat boek, als je de jonge student volgt, heb je wel zo vaak het gevoel van, dit is nog niet het verhaal.
Mm-hmm.
Omdat je weet van, ga je heel de tijd toe naar wat de essentie is tegengekomen. En je denkt, ja, dat komt sowieso nog. Maar je vertelt, eigenlijk is het grootste deel van het boek wel zijn verhaal. Je vertelt over zijn ontmoeting met Sensei, maar ook wat er gebeurt in zijn familie, in zijn vriendenkring, waar dat hij allemaal aan denkt. En het is gek hoe weinig afstand dat je voelt tussen jezelf als lezer en hij als verteller.
Okay.
Ik heb daar nog niet zo super veel boeken gehad, maar bijvoorbeeld in Jane Eyre was dat ook mega goed. Gewoon zo heel die, ik weet het niet, die muur die er soms zo tussen staat en die soms echt voelt, en die soms ook voelbaar wordt gemaakt, hè, dat dat echt de bedoeling is, dat is hier like, totaal niet. Terwijl er is zoveel dat ons heet. Hè. Ik bedoel, hij is een jonge student, ik ken zijn naam zelfs niet, die woont in Japan, begin van de 20e eeuw. Allee, die heeft een heel andere cultuur en traditie en waarden, en toch praat hij op zo'n danige manier tegen u dat dat alleen niet uitmaakt. En daar denk ik dat zo goed is in dat boek, want hij zit er echt in. Dus, zoals ik daarnet zei, Sensei verhuist dan van zijn eigen dormitory naar... Hij gaat bij een weduwe gaan wonen. Die weduwe heeft ook een jonge dochter. En Sensei voelt zich daar wel zo wat thuis. Want hij is eigenlijk al even geen thuisgevoel meer gehad. Doordat hij door zijn eigen familie bedrogen is geweest, is hij zo niet meer echt op zijn gemak. Hij is heel achterdochtig. Maar doordat er daar zo in dat huis al zo'n warme sfeer is, dat is echt zo dat huiselijke, ik weet niet, begint hij ook zo weer een beetje te warm.
Oké.
Ja, dat begint zo wat te ontdooien. Hij is niet meer zo paranoïde als dat hij was. En hij heeft daar wel echt deugd van. En hij is ook wel zo, dat jong meisje, die is zo echt een beetje zijn leeftijd. Ze is zo bezig met alle meisjes, denk ik, bloemstikken en al. Ja, dat is vrij verplicht daar. En om duur is hij zo overtuigd van de heilzame werking van dat gezin, dat hij een vriend van hem ook uitnodigt om daar te komen. En die vriend is ook wel een klein beetje een speciaal personage. Die heeft ook zo'n vrij beetje extremistische opvattingen eigenlijk over ascese en moet toegewijd zijn en bijvoorbeeld verliefd worden of een vrouw nemen of zo. Dat is eigenlijk een van zwakte en je kunt dat niet doen. Maar je hoort het waarschijnlijk al een klein beetje aankomen. Dus altijd wel een beetje verliefd doen op dat meisje.
Mm-hmm.
Ik ga nu niet zeggen hoe dat verder afloopt.
Oh.
Ja. Behalve dat Sensei oud en verbitterd is. Maar wel niet alleen, maar even vrouw. Ja, maar dat is echt heel dat dilemma dat je me achteraf wel nog bezig houdt, omdat er zoveel verschillende dimensies zijn daaraan.
Ja?
Wacht,
welk dilemma bedoel je dan?
Ja, waarover ik eigenlijk niets kan vertellen. Dat is stom. Maar gewoon het feit dat... Dat
is moeilijk, ja.
Het feit dat Sensei ontdekt van dat hij eerst zo wat, je weet dat, helemaal verbitterd was door dat bedrog dat hem was aangedaan door zijn eigen familie.
Ja.
Maar uiteindelijk doet hij zelf iets, bewust of onbewust, dat andere mensen heel veel verdriet doet.
Oké.
En hij kan dat ook niet terugnemen.
En hij had dat niet verwacht dat hij dat ging
doen?
Nee,
want hij zag het slechte in de anderen, maar hij wist niet dat hij dat zelf ook... Vandaar ook dat hij die afstand altijd inbouwt, omdat hij iets heeft van, als ik u te dicht laat komen, heb ik u misschien ook...
Pijn doen. Ja.
Maar dat is mega triest, want zo kun je leven natuurlijk niet opbouwen.
Mm.
Maar kijk, ik ga het daarbij laten. Ik heb het gevoel dat ik heel veel verteld heb.
Ja.
Dat het een beetje haulty was. Mijn excuses daarvoor. Ik ga een keer kijken of ik nog iets wil voorlezen. Ah ja. Het eerste gaat nog over die zelfopgelegde isolatie van Sensei.
Mm-hmm.
Dat ga ik eerst voorlezen. Dus dat is dan in die brief lange tekstboek manuscript dat hij stuurt naar onze student. Dus het is begin van hoofdstukje 2. Een tijdje later begon ik dus deze brief te schrijven. Ik ben het niet gewend een pen vast te houden en het viel me dan ook zwaar dat ik gebeurtenissen en gedachten niet precies kon overbrengen zoals ik dat wenste. Het scheelde niet veel of ik had mijn plicht jegens jou alsnog verzaakt. Maar hoe vaak ik ook moedeloos mijn pen neerlegde, het mocht niet baten. Nog voor een uur voorbij ging, wilde ik alweer voortschrijven. Misschien meen jij dat zoiets in mijn aard ligt, omdat ik grote waarde hecht aan het vervullen van plichten. Dat zal ik ook niet tegenspreken. Je weet zelf ook dat ik op mezelf leef en nauwelijks contact heb met de buitenwereld. En waar ik ook om me heen kijk, nergens zie ik me gebonden door verplichtingen die naamwaardig. Of het nu met opzet was of door de natuurlijke gang van zaken, in het leven dat ik leidde zijn die verplichtingen tot een minimum herleid. Maar dat is niet omdat ze me koud laten. Nee, juist doordat ik er overgevoelig voor ben en niet bestand tegen de mentale tol, ging ik mijn dagen zo passief doorbrengen. Dat is echt een gevoelheid. En dan is er nog eentje om af te sluiten. En dat is ik gewoon... dan is hij aan het vertellen over zijn jeugd. Begin juli, toen weer een jaar verstreken was, keerde ik een derde keer terug. Ik kon zoals altijd amper wachten tot de examens achter de rug waren en vluchtte Tokio uit. Zo groot was dus de heimwee naar mijn geboortestreek. Dat zul jij ook wel al wel ervaren hebben. Op de plek waar je geboren bent, heeft de lucht een andere kleur. De aarde heeft er zijn eigen geur en tedere herinneringen aan je vader en moeder zweven er rond. Die twee zomermaanden van het jaar roerloos als een slang in een kuil door, doordat alles omgeven zijn, gaf me een beter, warmer gevoel dan wat dan ook. Dus dat is eigenlijk zo'n mooie herinnering naar dat is eigenlijk de positiefst. En misschien dat zoals ik in Natsumi dat zelf ook een klein beetje had, naar dan zijn adoptiegezin, oh, ja. Wordt die dan wel alleen zo gewenst was en al.
Ja. Oké, maar dat was het dus.
Finale oordeel.
Sarah, ik heb het gevoel dat je het wel een leuk boek vond.
Ja, dus het is zoals ik zei, geen literaire hoogvlieger. Maar het is wel leuk, omdat het zo zuinig geschreven is. Allee, zo, to the point. Ik vond niet altijd zo geloofwaardig, wat ik daarnet ook zei, van het gaat over 30-jarigen, maar ze hebben eigenlijk zo wat meer 40-jarigen allures. Maar het feit dat je zo'n hoofdpersonage neemt in die omgeving, dus iemand die dan niet zo goed weet hoe dat eigenlijk terechtgekomen is, waar dat hij nu zit in zijn leven, vind ik wel een mooi idee om ook zo mee over na te denken of zo. Ook zo de zelfrelativering van, oké, ja, ik ben wel een schrijver en ik heb wel veel geld, maar eigenlijk ben ik niet echt gelukkig en wil ik gewoon een andere vrouw, maar ja, ik ga er waarschijnlijk toch niets aan doen, want ja, wie ben ik? Maar hoe, het feit dat zo'n echte personages zijn, daarom vind je het ook wel geloofwaardig en aangenaam. En ook, ze zijn zo geloofwaardig dat je ook echt moet denken aan mensen uit je omgeving. Mm-hmm. Dus dat kan niet elk boek. Je zit ook, dat is misschien een beetje een cliché om te zeggen, maar je zit precies zo mee aan de tafel. Omdat die dialogen zo kort zijn, je wordt niet zo uit de dialogen gehaald. Dus het is een mooi tempo om te lezen. Ik heb één quote die ook zeer kort is, maar ik ga hem toch erbij nemen. Of om aan te tonen dat hij dezelfde vragen stelt. Dus ik heb al gezegd dat er ook kindjes in het huis aanwezig waren, maar die spelen zo allemaal een beetje met elkaar en iedereen let daar lekker een beetje op. Dus het is niet zo dat ieder kindje bij zijn mama of zijn papa is. En het hoofdpersonage zegt, ik voelde me op een erg plechtige manier verantwoordelijk voor de drie kinderen die onder mijn bewaking achtergelaten waren door hun ouders. Ooit had ik op een of andere exotische vis van Andreas gepast, maar dit was anders. De vis was toen gestorven van overvoeding. In een opwelling van pseudo-vaderlijke zorgzaamheid trok ik naar boven om te kijken of de drie rustig sliepen. Trap op, lange gang door, krakend parket. Ik besefte dat ik misschien een andere vloer moest laten leggen de dag dat ik kinderen zou hebben. En een poortje aan de trap installeren, zodat ze niet naar beneden zouden donderen en hun nekje breken. Plots leek het leven belachelijk. Al te makkelijk om te dragen. Zo. Alleen. Zonder levende wezens om voor te zorgen. En dat... ik heb dat ook wel de laatste tijd. Dat je zo... Als je kijkt naar mensen rond u met al een klein kindje. Ja. Die daar zo super... Ja, natuurlijk constant mee bezig zijn. Mm-hmm. Dat je dan denkt aan jezelf. En dat ook... Dat dat niet is omdat je een filosofische bui bent. Maar zo over kleine dingen. Als wij ooit... Ah ja, wacht. Gaan wij dan... En dan... Ja, dan ben je vertrokken. Dus dat vond ik wel een goede passage. Dus dat is gewoon één alinea die eigenlijk veel zegt. Omdat hij kruipt mee in zijn hoofd en je kunt hem volgen. Het is geen zo'n omweg. Het is niets uit... Er wordt niet uitgeweid over niets. Maar het is toch een krachtig boek. Ja. Dus ik denk dat ik het vooral een leuk tussendoortje noem.
Ja.
Voilà.
Oké, dan is Kokoro wel echt een serieuze hoofdplaat. Als ik het zo mag zeggen. Niet gewoon, het is wat hoeveel pagina's. Ça va, het is 270 pagina's.
Yeah.
Nu lijkt het alsof het mega veel meer is waarschijnlijk, omdat ik er zo veel gebabbeld heb. Maar die zijn ook echt gevuld, weet je wel. Ik kan niet zeggen dat er veel gebeurt, maar er werd wel over heel veel verteld.
Mm-hmm.
En ik vond het een supermooi boek. Het is wel, ik kan niet zeggen dat het een ideeënroman is, dat niet, maar het is... Niet echt een roman als je denkt van ik wil echt zotte actie lezen of zotte romantische dingen of zo, maar ja, nee, ik vond het echt super mooi. Doe je ook nadenken over verschillende dingen. En het is ook gewoon een sympathiek hoofdpersonage.
Ja.
Ik vind het altijd leuk.
Ja.
Allee, dat kan ook heel tof zijn om een stom hoofdpersonage te hebben.
Ja, wel, de mijne is nu niet zo... Je kunt er nu niet zo echt mee identificeren.
Ja.
Maar het past gelijk in het doel van het verhaal. Zo de schijn versus echt jezelf durven zijn.
Mm-hmm. Wel, dus de frisheid en die naïviteit van die jonge studenten past er ook wel gewoon echt in. Als contrast met wat dat sensei voelt.
Ja.
En ervaart. En wat dat zijn wereldbeeld is. Want het is ook niet zo, nadat ik dat gelezen heb, dat mijn wereldbeeld nu mega slecht is of zo.
Mm-hmm.
Ik heb gewoon iets van, amai sensei, er zijn nu echt slechte dingen overkomen. Zo jammer. Maar sensei is ook wel een sympathieke man.
Oké.
Allemaal sympathieke mensen. Oké, niet allemaal, maar... Daarvoor lees je het zelf maar. Nee, ik vond het een supermooi boek. Maar dat was wel duidelijk, denk ik.
Ja, ik had een vermoeden.
Ja.
Oké. Dan denk ik dat we rond zijn, hè?
Ja,
voilà. Ook. Dus we hebben een tussendoortje en een goeie hoofdpla.
Ja, dat is het volgende menu.
Ja, voilà.
Ben je nog iets aan het lezen, Sarah, momenteel?
Ja. De Goede Zoon van Rob van Essen.
Juist, ik heb daar een korte inhoud van gelezen in de boekenwinkel dit weekend. En ik dacht, amai, hek. Ja.
Oké.
Okay. Wil je het kort vertellen?
Ja.
Want ik weet niet meer waarom ik dat dacht. Maar ik weet nog dat ik het los en dacht, amai, hek.
Ja, het gaat over twee mannen die op reis gaan naar het zuiden.
Ja.
En ze hebben een soort geheime missie of zo voor die race. Dus je weet niet wat dat is natuurlijk. Maar één iemand weet het echte doel van de race en de andere niet. En die persoon die het dus niet weet, die heeft net zijn moeder begraven. Dus die is zo wat triestig, denk ik dan.
Ja,
toch gegeven eigenlijk.
Oké. Ik vond dat met die geheime missie zo wat gek.
Ja. Ik vond dat wel speciaal.
Ja, maar niet. Ik denk dat dat zeker speciaal is.
Ik ga ook toegeven, ik heb het vooral gekocht omdat het heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen. Dat kun je niet missen.
Dus, ik vind dat nu ook wel.
Ja.
Yes. Ik moet nog beginnen in De Heilige Rita van Tommy Wieringa. Wat wil je lezen die met de boekenclub op het werk? Ik ben 2 weken al, dus oeps.
Oké.
Maar je was uitverkocht in de boekenwinkel waar ik geweest ben.
Mm-hmm.
Ik blijf op kwesten.
Yes. Wacht, en dat gaat over... Dat gaat toch over een Nederlands dorp, waar dat er dan zo...
Ik weet dat het over een vader en een zoon gaat. En daar stopt het zo wat. Mijn kennis momenteel, maar binnenkort meer nieuws daarover. Hopelijk. Want ik moet het wel echt lezen, want ik ben zo wat de aanstoker van de boekenclub op
het werk. Ja, dat moet je wel het goede voorbeeld geven.
Er wacht mij nog wat slaap.
Oké, maar dan mag je er ook over komen vertellen.
Zeker, hier, zeker zal ik doen.
Oké.
Okay. Ja. Dan bedankt nog Jasper, Michiel, Wes en Joffra.
Yes.
Voilà, dat klopt. Was.
Ja,
oké. Okay. Nu kunnen we gaan.
Ja, nu gaan we.
Ciao, kus.
Salut.
Einde van het boek.